Welkom bij de 14e aflevering van De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag is Ruud Peltzer van JSR aangeschoven. Ook zit co-host Harold Veldkamp weer aan tafel, organisatieadviseur zorg en welzijn bij Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over adoptie van IT binnen zorgorganisaties. Wat kun je van je IT-afdeling of partner verwachten? Hoe krijg je medewerkers mee? Wat zijn best practices en wat juist valkuilen? En welk advies heeft Ruud voor jou? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Ruud, welkom bij De Zorg van Morgen. Wat leuk dat je bent aangeschoven. Wil je om te beginnen even iets over jezelf vertellen?
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel Harold voor de uitnodiging. Mijn naam is Ruud Peltzer, 47 jaar, directeur JSR. En met JSR zijn wij onderdeel van de Arcus IT-groep. En gaan we het als het goed is vandaag hebben over een stukje adoptie bij eindgebruikers.
Ja, leuk. En misschien wil je nog wel even vertellen wat JSR doet of wat je met JSR doet.
Ja, inmiddels werk ik er 7 jaar. En JSR is altijd een Microsoft partner geweest, een Microsoft partij geweest. Ook veel in het verleden, ook wel met IT, maar dat hebben we toen op een gegeven moment afgestoten. We zijn ons meer gaan richten op de eindgebruiker. Zorgen dat die eindgebruiker al die functionaliteiten en al die appjes en al die tools van Microsoft prettig kan gebruiken en kan omarmen. En wat je ziet is dat er steeds meer integratie plaatsvindt van wat je in de ene app doet, wil je gebruiken in de andere app. Dus 1 keer vastleggen van data. We richten ons eigenlijk op 3 belangrijke punten. Het slimmer werken, slimmer samenwerken. Dus hoe kun je als team, als afdeling, als project op een goede manier samenwerken. Het stukje project en portfolio management. Dus echt van, we moeten in de zorg nieuwe projecten, we moeten een nieuwe locatie bouwen. We moeten, laten we zeggen, domotica uitrollen. Dus een project, daar zitten we. Project en portfolio management doen we daarin. Zorgen dat de projecten goed inzichtelijk zijn. En het laatste stukje wat we daarin doen, een stukje huisstijl. Dat alles wat je doet ook er goed visueel uitziet. Dat dat aanspreekt. Ik denk dat dat een belangrijk is. Van alles wat je doet moet je op een goede manier doen. En mooi over laten komen. Zodat mensen het ook prettig vinden om ermee te werken.
Ja. En zo'n traject, is dat dan ook voor bijvoorbeeld als men verandert van EPD-systeem?
Ja, dat zou ook kunnen. Wat je ziet is wij komen binnen. En dat is denk ik onze kracht een beetje. Wij komen binnen een omgeving, een zorgomgeving of een andere omgeving. En wij gaan begrijpen hoe die klant werkt. En de eerste keer doe je dat bij een klant. En op een gegeven moment krijg je een portfolio van klanten. De zorgklanten of accountancy klanten. En dan heb je een beetje door hoe processen daar werken. En hoe mensen daar werken. En ook hoe de volwassenheid van de mensen is in de manier waarop ze met digitalisering omgaan. En dat is wel heel interessant om dan ervaring op te doen van hoe het werkt. Dat helpt. En bij de volgende keer kun je dat veel makkelijker, omdat je al weet hoe die mensen werken. Nou ja, wat je ziet in de zorg, bijvoorbeeld in de thuiszorg met een telefoon of een tablet werken, is toch anders. Dus dan weten we al dat ze op die manier naar hun AVA-systeem, naar hun EPD-systeem kunnen. En daar begeleiden we ze dan goed.
Ja. En je zegt, we hebben bewust gekozen om ons meer te gaan richten op die eindgebruiker en minder op de IT-kant. Waarom? Waarom is dat nodig?
Nou, wat je ziet is van, ik heb zelf bedrijfskundige informatica gestudeerd. En ik vond het altijd fascinerend hoeveel tijd en aandacht we besteden aan apps en tools en databases en de achterkant. En daar leerde ooit iemand mij van, het gaat er eigenlijk niet om waar die data staat, maar dat degene die ermee moet werken op een prettige en snelle manier ermee kan werken. Ik denk dat JSR dat in de 25 jaar dat zij bestaan eigenlijk altijd al gedaan hebben. Van, het zijn hele mooie tools, maar ze moeten wel gebruikt worden. Mensen moeten ermee leren werken, moeten ermee prettig kunnen samenwerken. En dan ga je de kracht pas zien. Dus op een of andere manier is dat een soort ontstaansgeschiedenis van de club. Dat we altijd vanuit de gebruiker geredeneerd hebben. En dat is aangeslagen. En daar zijn we eigenlijk steeds op door gaan borduren. En toen Microsoft 365 eigenlijk geïntroduceerd werd, werd dat nog belangrijker om eindgebruikers mee te nemen.
Ja, want dat jullie zijn ermee bezig. Maar dat betekent dus ook dat het nog niet voldoende gebeurt. Het is nodig dat jullie dit doen.
Nee, ik moet zeggen dat ik echt wel schrik van hoe vaak ik bij organisaties kom. En meestal kom ik zelf bij HR of bij een finance afdeling binnen. Niet direct bij IT. HR is wel een mooi voorbeeld. Die hebben mensen die werken, niet prettig werken. Die met Teams moeten werken of met SharePoint moeten werken. Of een intranetwens hebben. En die werken er niet prettig mee.
En waar komen zit dat dan in? Wat is dat niet prettig?
Ja, het is eigenlijk vanuit IT beschikbaar gesteld. Dat is denk ik wat je het meest ziet. IT stelt het beschikbaar en zorgt dat je erbij kan, dat je de licentie, de toegang hebt. Maar de uitleg is een half uurtje even vertellen hoe Teams werkt. Of je gaat van de ene Outlook naar de andere Outlook. Ja, zo anders is dat niet. En dat merk ik wel. Elke verandering is echt wel een verandering. Ik denk dat een mooi voorbeeld is de browser Edge verplaatste de omgevingen van rechts naar links qua knopje. En daar was ik zelfs van in de war.
Ja.
En dan ben ik bedrijfskundige informatica opgeleid. Ik zit in de IT. Als ik dat al heb, hoe gaat dat dan bij iemand in de thuiszorg? Of bij iemand die niet dagelijks gewend is achter zijn computer te zitten?
En hoe gaat dat dan? Wat zijn de gevolgen daarvan in de praktijk? Dat ze dat niet, lekker mee kunnen werken?
Nou ja, voor mij is dat wat ik in de zorg vaak zie, is toch wel een soort van angst om ermee aan de slag te gaan. En terugvallen naar oude manieren van werken en die in stand houden. Dus de laatste hadden we een presentatie rond SharePoint. En dan zie je toch wel dat hele oude manieren van werken in stand blijven. Gehouden worden omdat men niet anders weet en niet anders kent. Dus dit werkt en dit heeft altijd gewerkt, dus zo blijven we het doen. En je wil eigenlijk, ja maar wacht even, er is nog meer mogelijk. Je kunt samenwerken in een document. Ook kun je samenwerken in een document. Je wil dat inspireren. En ook bij ons is het niet van we vertellen je hoe het moet en zo moet je dat gaan doen. Maar wel het laten zien en het laten landen bij die mensen die iets met een applicatie moeten.
Kun je ons eens meenemen in hoe zo'n SharePoint, het werken met SharePoint vanaf, je komt dan vanaf een file server, je gaat met SharePoint werken. Kun je ons eens meenemen in hoe je zo'n traject begeleidt voor een organisatie?
Als je nu kijkt naar wat we de laatste keer bij een zorginstelling hebben gedaan, is van de beweging van on-prem naar de SharePoint-omgeving, die werd door een IT-partij gedaan. En er wordt eigenlijk gewoon verplaatst. Het wordt van de ene kant naar de andere kant verplaatst. Dus op zich voor de gebruiker verandert daar niets in. Alleen de documenten worden wel op een andere manier gevonden of moet je op een andere manier zoeken. Dus je merkt wel, daar ontstaat al een soort van onzekerheid die je weg wil nemen. Van de documenten zijn er nog steeds. We hebben een stukje op die plek gezet. Een stukje zit in het archief. En wij gaan eigenlijk in een soort van pilotomgeving met een groepje kijken van oké, jullie werken samen. Jullie hadden een mappenstructuur. Hier stonden de bestanden. Hoe kun je nou op een goede manier die bestanden weer terugvinden? En ook samenwerken. Dus meestal doen we dat in een vorm van een pilot. Dan pakken we de HR-afdeling of de finance-afdeling. Die hebben meestal een aantal mappen waar ze rechten toe hebben. Die pakken we op en daarmee gaan we tegenwoordig vaak vanuit teams gaan we samenwerken en een pilot doen. En op basis van die pilot leren we en gaan we aanpassen doen. En ja, bij de wat grotere organisaties doe je een eerste pilot met een aantal teams. En daar leer je van en vervolgens kun je dat vrij makkelijk herhalen. En neem je de hele organisatie door een soort van wasstraat. Van oké, we gaan allemaal op een nieuwe, andere manier werken. Kleine instructies en gedurende die pilotfase ga je dus ook weer die kennis die je hebt opgedaan met die pilots, ga je weer delen met de groepen die je al gehad hebt. Dus ook die kennis en inzicht die je later in het traject hebt, die wil je wel graag terugbrengen bij die mensen die de eerste pilot hebben gedaan. Van we zien nu dat dit niet heel handig was of dat we hier een slimme. En dat zie je nu in onze trajecten heel veel terugkomen. Inspiratiesessies en op een SharePoint intranet een nieuws van hey. Met OneNote kun je dit of met Outlook is deze functionaliteit toegevoegd of Teams biedt dit nu. En dat deden wij bij veel klanten, begonnen wij dat eerst vanuit onze consultants te vertellen. En op een gegeven moment heb je zoveel mensen die enthousiast zijn, eerste betrokkenen, die key users. En die zeggen, wacht even, ik wil ook wel wat vertellen. En dan zie je moet het balletje in beweging krijgen. Ja. En als het balletje in beweging krijgt, dan worden mensen enthousiast en willen ze ook zelf vertellen. En bijvoorbeeld bij een waterschap hebben we echt een hele dag gedaan over digitaal werken. En dat zien we nu ook bij de zorg vragen komen van hoe kunnen we... We hebben voor mij een thema, maand volgens mij, rond de zorg en digitalisering. Hoe kun je nou onze hele organisatie weer een stukje digitaler maken? Want het is gewoon een proces wat niet... Ja, dit gaat alleen maar door.
Ja.
Begeleid je organisaties ook bij data governance? Hè? Van waar, hoe bepalen we met elkaar wie waarbij mag? En hoe kun je vanuit daar goed samenwerken?
Ja, wat je vaak ziet vanuit de technische kant wordt de migratie vaak door een IT-partij gedaan. Dat doen wij niet. Kunnen we wel, maar dat doen we niet. Maar vervolgens zie je wel, de wensen zie je al van rond Copilot. We willen gaan met Copilot aan de slag. Dan moet je data op orde zijn. Of in ieder geval wil je het echt breed openzetten. Dan moet je data op orde zijn en je governance op orde zijn. Dus wat je nu ziet gebeuren. Microsoft heeft het wel heel slim gedaan. Want ze hebben allerlei trucjes en foefjes bedacht om wel te kunnen starten. Dus eigenlijk een pilot met Copilot kun je vrij snel starten. Maar daarna moet je nog wel goed naar die data governance gaan kijken. Want je wil wel dat je alleen de data bekijkt en toegang tot die data hebt waar je ook rechten toe hebt. De grappige, we waren met Copilot gestart, we hebben een webinar gedaan. En een van onze consultants kreeg als eerste een licentie, weet je, in de pilotgroep van Microsoft. En de eerste vraag die ik stelde, kun je nu even de vraag stellen van wat verdient Ruud? Dus kijken van hoe ver gaat dat, hoe wat. En daar kwam heel eerlijk uit, daar mocht ik geen uitspraak over doen. Dus op zich heeft Microsoft best goed geregeld. Maar wij zijn natuurlijk zelf wel een IT-partij. Dus wij hebben op onze hekjes en governance wel redelijk goed op orde. Maar ja, dat is wel, die vraag komt wel steeds meer, omdat AI een steeds belangrijker onderdeel wordt van, we zitten in de zorg ook in een schaarse markt. We hebben personeeltekort. Dus kun je dingen slimmer doen? Ja, dan zie je dat AI ja, toch echt wel kansen biedt. En ik heb net een vergadering gehad die ik laat samenvatten door Copilot. Ja, die investering is het al dik waard, want uit dat lijstje kwamen het verslag en de actiepunten. En die waren spot on. En ja, dat was wel echt indrukwekkend.
Ja, dus jullie helpen enerzijds bij als er migratie is geweest of als er een update is geweest om te zorgen dat eindgebruikers het beter gebruiken. Maar ook als er dus nieuwe mogelijkheden zijn om juist een vervolgstap te zetten.
Ja, en dat is dus ja, dat is het leuke. Dus enerzijds vanuit de samenwerking met Arcus IT van een stukje migratie wordt gedaan. En dan haken wij al vrij vroeg aan om adoptie op te pakken.
Ja.
Omdat die minstens zo belangrijk is.
En dat is natuurlijk de ideale situatie voor jullie in ieder geval. Dat je vanaf het begin dat goed doet. Ik kan me ook voorstellen dat organisaties, zorgorganisaties dat eerst toch zelf gaan proberen. Ja. Waarom werkt dat niet? Of werkt dat misschien wel? Wat zie je dan gebeuren in de praktijk?
Ja, ik moet even nadenken. Een paar voorbeelden en het is ook best lastig. Want je ziet wel dat IT vaak de neiging heeft om het zelf te doen. Want er zitten allemaal slimme koppen en handige handjes. Alleen het stukje communicatie, mensen meenemen, dat is niet iets wat standaard bij de gemiddelde IT'er in ieder geval niet als onderdeel is. Laten we zeggen, het stukje change is wel een belangrijk onderdeel. En ik denk dat in de IT, we veranderen continu. Alleen dat zie je wel van, het wordt altijd als een IT-project aangevlogen. Dus de technische kant hebben ze goed op orde. Dan gaat men aan de slag, gaan men spelen. En het is ook denk ik wel vreemde ogen dwingen. Ik denk dat dat ook wel werkt. Wij komen als een soort van externe partij binnenvliegen. Wij doen een stukje inventarisatie van waar sta je nou qua gebruik? Hoe kan het slimmer? Wij lopen bij meer klanten rond dan die IT die op die werkplek zit. Wij zien verschillende varianten van het gebruik. Dus wij hebben een bredere scope en zij zijn toch wat gefocust op puur het verhaal van hun organisatie.
En er is ook niemand anders in de organisatie die zich daar dan mee gaat bemoeien. Want je zei net, ik ben met HR zit ik aan tafel.
Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld HR-onboarding, zo'n topic wat nu speelt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld innovatie in de zorg is een heel belangrijk onderdeel. Dus je ziet wel dat daar om projecten echt te laten landen binnen de zorg, heb je dus goede change managers nodig.
Ja.
En die ontstaan dus wel in de innovatiehoek, waar die bij de IT-hoek niet direct. Nou ja, die zijn er absoluut. Maar wat ik wel vaak merk, het wordt echt als een IT-project, als een simpele change uitgerold, maar die verandering die vergeet men nog wel eens.
Ja, nou, en wat ik ook wel weet in de zorg, en ik denk in alle branches, dat mensen die niet heel makkelijk werken met IT, dat die zich daar soms ook een beetje voor schamen en inderdaad weer teruggrijpen naar eigen lijstjes of programma's zonder dat iemand het weet.
Ja.
Hoe weet je nou of je in jouw organisatie eigenlijk een slag gemist hebt met adoptie of dat er nog kansen liggen? Als iemand nu luistert, hoe weet je nou, ze hebben niet met jullie gewerkt of met een vergelijkbare partij, hoe weet je nou dat je er eigenlijk nog iets mee moet? Wat zijn signalen uit de organisatie dat daar nog stappen te zetten zijn?
Nou ja, ik denk dat je dat wel goed schetst als een migratie. Als er niet veel veranderd is na een migratie van on-prem naar de cloud en men nog steeds is blijven werken zoals men, dan heeft men een slag gemist. Want er is zoveel meer mogelijk en dan is het vooral de zoektocht, wat zijn nou de quick wins, hè, van dat laaghangend fruit voor mij. Wat zijn nou de kansen om verder te helpen? Je merkt gewoon dat de cloud heel veel mogelijkheden biedt. Dus als er niks veranderd is en je bent van on-prem naar de cloud gegaan, dan is er iets niet goed gegaan. Ik geloof dat Microsoft in een research zegt dat de stap naar Microsoft 365, in dit verhaal vanuit mij, elke euro levert 8 tot 10 euro op. Ja, dat gebeurt niet doordat je bestandjes van een file server naar een cloud omgeving zijn
gegaan. Nee.
Dus dat is vooral het slimmer samenwerken in een document. Het gebruiken van forms voor formulieren. Net kreeg ik nog een belletje rond bookings. Hoe reserveren we vergaderruimtes? Ja, er is zoveel mogelijk. En dat is denk ik van, wij nemen zelf webinars op. Daar staat heel veel op onze website over slimmigheden. En wij bij de klantendag van Arcus IT Infradax hebben wij een aannemersbedrijf laten vertellen over het modern werken. En daar gingen ogen en oren open van allerlei organisaties. Dus niet alleen de zorg. Weet je, we hebben het nu over de zorg, maar je ziet dat dit overal is.
Ja.
Ik denk wel dat de zorg een achterstand had ten opzichte van digitaal werken. Ik weet dat verpleegkundigen vroeger nog gewoon tot heel lang gewoon verslagen schreven. Het is ook wel een beetje de omgeving waar zorg belangrijker is dan al die andere dingen. Alleen ik denk met IT kun je, ik ben ervan overtuigd en ik denk dat Harold dat kan bevestigen, dat je betere zorg kan leveren als je IT goed op orde is.
Ja.
En in ieder geval met minder mensen.
Dat is natuurlijk ook wel de ideale situatie en dat snapt iedereen. Alleen hoe ga je om met die balans met bijvoorbeeld tijd in de zorg? Dat je de mensen wel moet opleiden, maar ja, er is tekort en er moeten ook handjes aan het bed om het even plat te slaan. Hoe ga je daarmee om?
Ja, wat je wel probeert in het adoptietraject heel goed te onderscheiden naar verschillende rollen binnen de organisatie. Dus iemand die aan het bed staat, die moet je niet te veel betrekken bij het visieontwerpplan.
Nee.
Wat wij vaak doen is, op basis van een visie die een zorgorganisatie heeft, maken we een ontwerp en komen we met een plan. Dat gaan we uitrollen en in dat plan moet je dus heel goed kijken hoe je die zorgverleners, hoe je die op een simpele manier kan ondersteunen. Dus dan zie je andere licenties met een mobiel, een intranet waar maar beperkte informatie op staat, zodat je alleen de focus hebt van wat hebben zij nodig in de thuiszorg of aan het bed. En dat kunnen we prima met een paar mensen doen en dan testen in een pilot. Dus minimale inspanning, want ze vinden het al vaak gedoe en de opmerking die je terecht maakt. Soms zijn ze ook nog wel wat verlegen om toe te geven dat ze die digitale vaardigheden niet hebben. En dat zie ik nu ook de laatste tijd als ik bij zorginstellingen kom, dat er echt wel een stap te maken is. Dus wat wij nu bij veel klanten doen is een intranet bieden met een onboardingproces. Zodat mensen zelf een filmpje kunnen kijken, vragenlijstje kunnen doen, dat ze kunnen groeien. Zonder dat dat al te veel aandacht, zichtbaarheid vergt. Want ze moeten die vaardigheden, dat moet eigenlijk wel, want je gaat steeds meer vastleggen.
De ontwikkelingen gaan ook steeds verder, hè? Want ONS NEDAP heeft nu al spraakgestuurd rapporteren. Want Ruud zei net dat verpleegkundigen nog steeds de verslagen schrijven. Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Alleen niet meer met pen, maar met toetsenbord. En dat wordt straks door de komst van AI, of nu door de komst van AI. En de ontwikkelingen bij de ketenpartners van de zorginstellingen wordt dat verleden tijd. En ik denk dat het goed is dat, en dat doen we dus ook, daar op ingezet wordt in de begeleiding van instellingen naar dat proces.
Ja, de balans met tijd is natuurlijk één, maar ook de balans met waar heeft iemand nog zin in. Het is natuurlijk ook, zijn ook cijfers bekend van zorgmedewerkers die stoppen in de zorg, omdat ze gewoon aan de ene kant de administratieve last, maar ook de andere kant de digitale oplossingen die ze gewoon zat zijn. Ja. Dat is voor een zorgorganisatie ook wel een afweging, hè? Dit zijn allemaal prachtige oplossingen en we weten dat als ze het gaan omarmen, dat het ook tijd oplevert. Maar hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, je ziet vooral denk ik de integratie. Hè, van ik had een oom in de zorg, dementerende oom. In verschillende systemen moesten de verzorgende informatie vastleggen. Voor mij heel handig. Op afstand kon ik zien wat er dagelijks met mijn oom gebeurde. Maar het moest allemaal wel ingetypt worden, moest ingevoerd worden. En heel eerlijk, ik heb... het is ook een soort van ontwikkeling in onze maatschappij. Het moet allemaal vastgelegd worden. Checklistjes moeten vastgelegd worden. Punt is, ik heb liever dat mijn oom een mooie dag heeft en naar buiten is geweest, dan dat ik een checklistje heb gehad. Hij heeft zijn medicatie gehad. Eigenlijk wil je iets minder daarin digitalisering. Maar wat je digitaliseert moet wel goed zijn. En dat kun je dus met spraakgestuurd verslaglegging doen. Ja, kun je absoluut een stap maken. Maar dan nog moet een organisatie wel de keuze maken. We doen het maar in één systeem. En die informatie gebruiken we voor andere systemen of voor rapportages. Dus de integratie tussen verschillende systemen. Ik denk dat daar echt de stap in gemaakt wordt. Je ziet te veel verschillende systemen. Dan raakt een medewerker ook de weg kwijt. En elk systeem werkt net iets anders.
Ja.
Dus je hebt daar een stukje adoptie nodig. We kiezen ervoor. En daar zit dat visieontwerpplan van ons ook. Wat wordt het palet aan systemen wat we gaan gebruiken? En dan ook de keuze, waar gaan we dus afscheid van nemen? En vaak is die wel moeilijk. Want dan zeg je, maar ik vind dit een prettige applicatie. En ik vind dat er... Maar je kunt er vanuit de medewerkers niet helder maken. Je kunt de ondersteuning er niet op inrichten.
Nee.
En ook van de IT wordt het ook een hele dure oplossing. En we moeten ook nog steeds naar de kosten kijken.
Ja, maar je moet uiteindelijk ook de aansluiting met de praktijk niet verliezen. Dus je kan de innovatieve mensen in de organisatie of met jullie erbij, dat jullie denken, dat spraakgestuurd, dat kan allemaal. Maar als je ondertussen de organisatie of een hele laag van je organisatie niet meekrijgt, kan ik me voorstellen dat het best nog een strategische afweging is van, we weten dat het efficiënter kan, maar we doen het niet, want we moeten de organisatie meekrijgen.
Ja, en aan de andere kant denk ik dat dan een pilot met een aantal zorgmedewerkers met bijvoorbeeld dit spraakgericht rapporteren.
Ja.
Ik denk dat daarna een pilot iedereen enthousiast is. En dat enthousiasme, dat moet je dus binnen de organisatie laten zien. De communicatie rond dat verhaal. Doe die pilot maar eens en zie wat het oplevert. Want ik zie te veel mensen, ook bij als ik bij een oom op visite zit, achter de laptop zitten. Dan zijn we zorgleveranciers aan dementerende bejaarden. Achter een laptop hun werk doen. En dan denk ik, als je nou een knopje had gehad van mijn oom Karel, klik op een knopje en ik spreek het in en het staat er. Dan ga je daar heel veel mee winnen. Dus het is ook wel, vertaal dit naar een pilot en een succesverhaal. Dat zie je in de innovatie, de Tesla-robot. Zie de succesverhalen, die zijn er.
Ja. Maar kies je dan in die pilotgroep juist degene die het meest met de hak in het zand zou gaan? Of kies je juist degene die het meest enthousiast is over verandering?
Ja, ik denk beide. Je wil iemand hebben die zegt van oké, ik ga hiermee aan de slag, een mooi verhaal maken. En aan de andere kant de mensen die wat in de contramine zitten, ook kijken of je die kan bereiken om mee te krijgen. Want als je die meekrijgt, ja, dan wordt het een nog snellere uitrol. En ik denk dat veel mensen ook in een soort van weerstand zitten. Verandering is altijd spannend. Dus ook hierin is verandering spannend. Dus als je die met wat aandacht, ik denk dat dat het is, dat wij aandacht bieden bij die mensen, het gevoel geven, oké, weet je, we snappen dat het spannend is, we helpen je, we begeleiden je, we geven je ook die stip aan de horizon mee van waar gaan we naartoe. Ja, dan wordt het zichtbaar, wordt het tastbaar en is het te begrijpen. En dan merken wij dat het traject echt wel mooi loopt. En ook wel, als wij klaar zijn, heeft men toch een ander beeld van IT. Even de harde term IT, heeft men een ander beeld van IT. En IT moet gewoon bijna ook zorgverlenend zijn.
Van ja,
mee kunnen luisteren, ja. Ondersteunend zijn. Niet van dat hok hebben van tussen 10 en 12 kun je een ticket inschieten. Nee, weet je, want mensen moeten geholpen worden. En als ze geholpen worden en daar tevreden over zijn, dan gaat dat werken. De oude IT'ers die in een hok zaten met de deur dicht waar de kapotte laptops lagen, die zijn er nog steeds. Maar dat is niet wat deze mensen nodig hebben. Die hebben een stukje aandacht nodig en begeleidingen.
En jullie hebben natuurlijk best een unieke propositie, want jullie zijn niet echt een IT-bedrijf en je bent ook niet van de HR-afdeling. Ja. Dus waar beginnen jullie ten opzichte van de IT-afdeling of van misschien een IT-partner? En waar stopt uiteindelijk jullie proces?
Nou, dat is een beetje de zoektocht. Wij zitten wel eigenlijk, alles wat wij doen, doen wij in de Microsoft 365-omgeving, dus in de cloud. Dus dat is een belangrijke. Tuurlijk, omdat je ergens ook weer zo'n integratieraakvlak hebt, kunnen we de IT-stukken kunnen we doen. Dus we kunnen migreren, we kunnen een backup inregelen, we hebben er kennis van. Maar bij veel organisaties is dat toch wel een groot traject wat geregeld moet worden. Dus eigenlijk moet de organisatie een IT-partij hebben die zorgt dat het water uit de kraan IT, dat op orde is. En dan kunnen wij meedenken en adviseren of het nog een beetje naar links of een beetje naar rechts. Maar wij willen graag zorgen vanaf dat moment, oké, er staat iets. En dan gaan we kijken, oké, wat is je visie? Wat is het ontwerp en het plan? Dus het begint eigenlijk met, men is over naar de cloud of gaat binnenkort over naar de cloud en heeft daar een wens. En die wens komt, naar wat ik zeg, vaak uit HR of uit de finance afdeling, soms uit IT.
Ben je dan niet iets te laat als het al gedaan is?
Nou ja, dat ervaar ik soms wel. Dat klopt wel, want er zijn keuzes gemaakt. En soms zijn er keuzes gemaakt. Het is denk ik ook een onderdeel van de uitdaging die je hier ziet. Is dat de beste stuurlui bij externe partijen zitten en bij verkopers zitten. En dat mensen ook heel vaak stappen in avonturen omdat ze gehoord hebben dat het goed is. Dus wij proberen altijd onafhankelijk te zijn. Wij leveren een advies en daarin zit eigenlijk, ja, je hebt Microsoft 365 platform gebruik je, maar alle andere dingen zijn optioneel, kun je keuzes uitmaken. Als wij het ontwerp en plan hebben geleverd, zeggen wij ook, wij stappen uit het traject en kun je bij elke Microsoft partner vragen om de implementatie te doen. Ik denk dat een belangrijke, dat een organisatie niet alle kennis in huis heeft. Je ziet het bij de overheid ook vaak en ook bij zorginstellingen. Men heeft de kennis niet altijd in huis en baseert zich dan op experts van buiten. Ja, en daar moet je altijd wel een gezond portie dosis van, ja, kritisch kijken op toepassen.
Maar dat is wel iets wat ze van die IT-partner dan verwachten, neem ik aan, als het gaat over die visie en het concept en hoe het eruit moet zien.
Ja.
Wanneer, als iemand nu luistert en die denkt, nou, we zitten er inderdaad over na te denken, we hebben een IT-partner geselecteerd. Ja. Wanneer bellen ze jou, jullie? Wat is het ideale moment?
Meestal zit de IT-partner niet op ons te wachten. Want wij gaan kritische vragen stellen. En waarom is dit en waarom is dat? En
zeggen zelf ook altijd dat ze ook adoptie doen. Want dat hoort er natuurlijk bij.
Laten we zeggen, dat klopt ook. En dan is een adoptie een 2 uurtjes training. Want IT vond dat alles wat meer aan besteed werd te veel. En daar worstelen we dus ook wel mee. Maar wat je ziet is van, die ruimte, vaak wordt het IT-project wordt aangevlogen vanuit IT. Dus die ruimte is er niet. Dus kritisch zijn, klantverhalen, voorbeelden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ga eens in je omgeving kijken. Welke partij zie jij als vooruitstrevend op een onderwerp? Kijk eens op LinkedIn. Kijk in vakbladen. Luister de podcasts.
Maar ook de vraag is denk ik ook, wanneer komen jullie aan bod? Dus, hè, want je hebt natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen, dat zou ik zelf ook hebben. Je gaat wel een migratie doen. Je belt een IT-bedrijf die zegt, hartstikke goed, gaan we doen. Heel veel ervaring, helemaal leuk. Wij doen ook adoptie. Uiteindelijk is het geïmplementeerd. En dan blijkt na een paar maanden, het wordt niet goed gebruikt. Het wordt niet goed genoeg gebruikt. En dan ben je eigenlijk net iets te laat.
Ja. Ja.
Wanneer moeten jullie erbij betrokken worden? Zeg je eigenlijk, zie IT, de techniek en de adoptie als losse projecten of ja, die samenwerken, maar als losse onderdelen die allebei vanaf het begin betrokken moeten zijn. Ja,
ik denk wel dat je in de ideale wereld zouden ze losgetrokken kunnen worden. Ja. Want wat willen we? Kunnen we al met de gebruikers, met de medewerkers, met IT, met de directie afstemmen? Oké, waar wil je naartoe? Wat voor organisatie wil je worden? Wat voor organisatie ben je? Misschien staat er al veel op papier. Maar een missie en visie van een bedrijf, waar willen we heen? Hoe willen we die zorg verlenen? Hoe groot zijn we? Welke takken van sport doen we? Die zijn wel inzichtelijk.
Ja.
Als voorbeeld hebben wij met Ruud een traject gedaan waarin een zorgorganisatie graag wilde werken met teams. Dat was een van de kernpunten. En daar hebben we Ruud direct ook bij betrokken door te zeggen van joh, wat houdt dat nou in voor de users? En hoe kun je nou teams op welke afdelingen juist wel goed inzetten en op welke afdelingen niet?
Yeah.
Dus daar waren wij als Arcus Zorg en Welzijn wel redelijk de vroeg bij in dat traject. En dan zie je dat, ik neem even het voorbeeld teams, anders wordt het een heel lang verhaal. Dan zie je dat je daar toch wel met verschillende gebruikersgroepen kunt bepalen van hey, dit is een werkwijze die voor de hele organisatie geldt, maar bepaalde gebruiksgroepen meer gebruik maken van de functionaliteit in het Microsoft 365 platform en andere weer niet. Dus dan is het wel belangrijk om dat direct vanaf het begin te doen. Want op het moment dat je dat later invliegt, hè, zoals net het voorbeeld gesteld werd, ja, dan krijg je te maken met verschillende gebruiksgroepen die niet alles tegelijk kunnen doen. En als de een het wel kan of wel getraind, geschoold is en de ander niet, ja, dan kun je ook niet goed met elkaar samenwerken.
Nee, hè? Precies.
En dat is de valkuil die vaak gedaan wordt. En waarin wij hebben gezegd van nou, hè, IT, de baas op orde, de infrastructuur moet zo logisch zijn als water uit de kraan. En onze waarde zit hem in, toch wel ons open te stellen voor dit soort trajecten waarin we adoptie heel erg belangrijk vinden. Want ja, de medewerkers moeten ermee werken en niet de mensen, de IT'ers die het aan een tafel besluiten.
Nee, dat brengt natuurlijk wel. Budget is natuurlijk een ander kritisch punt in de zorg.
Absoluut.
Het klinkt wel, ja, je hebt een IT'er, die gaat dat doen, die belooft dat. En dan ga je er een andere partij bij betrekken. Dat doen jullie niet gratis en dat is ook logisch. Hoe ziet die case daaruit? Wat levert het uiteindelijk? Heb je daar cijfers van? Wat levert het uiteindelijk op?
Ja. Nou, wat je ziet, Microsoft zelf heeft een onderzoek gedaan en die riep van elke euro die je erin stopt, levert 10 keer meer op. Dat wil zeggen, wij hebben er zelf grofweg zo tijdens de borrel erover gehad van wat zou het ons opleveren. Ik denk dat elke euro rond de 8 euro kan opleveren aan voordelen, aan benefits, aan waarde. Wat je gewoon ziet is van het plezier, de lol, de efficiëntie, de inzichten die het op kan leveren. Maar dan kijk je over het hele brede verhaal van wat je kan uitrollen. En dat zie je wel vaak. Terechte opmerking, we komen er vaak te laat bij. Dan denk ik, als je dat zo stelt, van we komen er wel vaak te laat bij. Want men is al aan de slag gegaan. Heeft bedacht dat ze het zelf kunnen doen. Een IT-leverancier zegt, ik doe wel een stukje training teams. En hier zitten de knoppen. De knoppentrainingen.
Ja.
Dus dan moet je een soort hersteloperatie doen. En weer zeggen, dat gaat je echt wat helpen en opleveren. Dan moet je extra je best doen. En dat vinden we ook leuk, want dat is wel waar ik en waar JZR het voor doen, is die klantverhalen.
Ja.
Als ik kan zeggen dat Harold zegt, hey, we hebben een zorginstelling, kun je me een zorginstelling leveren met kennis en kunde die blij zijn van het verhaal en die wat kunnen vertellen, dan kan ik dat leveren.
Ja.
Dat is het plezier wat wij bij JZR hebben, is die trotse klantverhalen. En die klantverhalen verkopen beter dan dat ik vertel hoe geweldig het is. Ja, dat is mijn rol.
Ja.
En een klant kan een mooi verhaal schrijven en dan zoeken we altijd, oké, wat is de case bij deze klant? En wat matcht daar nou prettig bij? En dan wordt het een stuk makkelijker. Maar terecht, het blijft altijd van, adoptie,
ja,
dat is duur. Een stukje consultancy, ja, dat kost geld. Maar het gaat je opleveren. En de klanten die het gedaan hebben en die die investering hebben gedaan, die zeggen 9 van de 10 echt wel van ja, het heeft ons echt zoveel meer opgeleverd. En je hebt er gewoon ook van die, nou weet je, wij bouwen aan langdurige relaties. En ik denk dat Arcus IT dat hetzelfde heeft. Doordat wij op een eerlijke manier naar onze klanten de begeleiding doen, vragen ze ons vaak terug. Ja. En dat is wel heel gaaf dat je kan zien dat die ontwikkeling doorgaat. Van oké, okay, we zijn overgegaan naar de moderne werkplek. We gaan Teams gebruiken. We gaan Power BI. Het Power Platform om integraties te doen. Ja, dan wordt het, dan leveren we echt die toegevoegde waarde. Dat ziet de klant. En dan wordt het een stuk makkelijker. En wij blijven dan altijd redeneren. Oké, okay, maar wat heeft de eindgebruiker er nou aan?
Precies.
Want is dat dashboard nou echt het inzicht wat die meneer of mevrouw nodig heeft? Nou, dat zijn ook wel de gave verhalen.
Leuk. Voor de dus organisatie. We zijn echt aan het einde gekomen van de aflevering. We zijn al bijna over de tijd heen. Laatste uitsmijter, Harold.
Ja, we zijn ook steeds stappen aan het maken binnen de zorg en welzijn om te laten zien aan organisaties van hey, je hebt de IT en je hebt dan de toegevoegde waarden zoals adoptie, ontwikkeling in de markt. Van wat levert het op? Hè? Vaak hebben we het over wat is de investering. Maar wij kunnen nu ook naast de investering leggen door al onze ervaring, al onze klanten, door te zeggen van ja, maar hey, bij deze vergelijkbare organisaties heeft het dit opgeleverd. Ja. Zowel in tijd als in werkplezier als in euro's. Ja, ja,
precies. Nou, helder. Sorry dat ik hem zo snel moet afkappen.
Geef
maar
niet.
We zijn echt aan het einde. Ruud, ontzettend bedankt voor je verhaal.
Ja,
en misschien nodigen we je nog wel een keer uit.
Dankjewel.
Dit was de 14e aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.